Hoofdstuk 2. Met de auto naar Frankrijk. Toen ik besloot om dit boek te gaan schrijven, was het uitgangspunt een rondreis met een auto. Maar je kunt natuurlijk ook op de motor of met een camper Frankrijk gaan verkennen. Als je met de camper gaat, moet je wel opletten in dorpen en stadjes. Ik heb het een keer in een Alpendorp meegemaakt dat er een camper onder een balkon bleef vastzitten. De bestuurder had niet in de gaten gehad dat er op de hoek van een smalle straat een balkon zat, net ter hoogte van het dak van zijn camper. Eén ferme klap en de arme man bleef met zijn voertuig muurvast zitten en kon niet meer voor of achteruit. Ruim een uur later was de camper weer los, maar zowel dak als balkon hadden flinke schade opgelopen. Mij is ooit iets soortgelijks overkomen, toen ik met twee fietsen op dakdragers op de auto terugkwam uit Chablis. Omdat ik snel naar huis wilde, had ik voor de tolweg naar Reims gekozen. Ik stuurde naar de tolpoort voor de auto's, maar vergat even dat er twee fietsen bovenop stonden. Een flinke klap tegen het hek boven de tolpoort was het gevolg, met een forse schade aan het dak van de auto, omdat de dakdragers naar achteren waren verschoven. Maar laat je niet afschrikken, want Frankrijk is echt een land dat erom vraagt ontdekt te worden tijdens prachtige ritten met een auto. Waarom Frankrijk binnendoor zo leuk is. Ooit vroeg me iemand: Ruud, rij jij nooit over een Franse snelweg zoals de Route du Soleil? Die vaak kon ik kort en krachtig beantwoorden met: als het niet hoeft, dan niet, maar als het soms niet anders kan, dan wel. Een vrouw vertelde mij eens een mooi verhaal toen we elkaar spraken over de voor- en nadelen van de snelweg en van rustig binnendoor reizen. Als je hoort wat haar is overkomen, begrijp je dat de autoroute nemen knap vervelend kan zijn. Ze was met haar gezin via de autoroute onderweg naar een vakantieadres in Zuid-Frankrijk en kwam in een ellenlange file terecht, terwijl ze hoognodig naar het toilet moest. De eerste parkeerplaats was pas 13 kilometer verder en de rij auto's die schoof akelig langzaam op. De paniek sloeg bij haar toe en ze vertelde mij dat het de meest tergend langzame 13 kilometer van haar leven was en dat ze nog nooit zo ongemakkelijk in de auto had gezeten tot buikpijn en krampen aan toe. Zelf maakte ik in 2019 het volgende mee. Ik moest op Hemelvaartsdag naar Boon en koos ervoor om via de autoroute te rijden. Omdat ik voordat ik in Boon aan zou komen nog een keer moest tanken, reed ik na Nancy naar een tankstation. Ik wilde meteen even naar het toilet. Maar het was er behoorlijk druk. En tot overmaat van ramp moest je ook nog 50 cent in de automaat stoppen om naar het toilet te kunnen. In Nederland kun je dan tegenwoordig contactloos met je pinpas betalen. Maar dat kon bij de tankstation dus niet. Er stond wel een automaat om te wisselen. Maar die accepteerde geen pinpassen. Alleen briefjes van 5, 10 en 20. En die had ik ook niet. De volgende rustplaats met een toilet lag 35 kilometer verderop. Als je binnendoor over de Franse wegen rijdt, zul je dat probleem nooit tegenkomen. Want er is altijd wel een dorp met een café of restaurant. En veel plaatsen in Frankrijk hebben zelfs een openbaar toilet. Niet altijd even schoon, maar prima voor een noodstop. Een korte plaspauze in een bos kan natuurlijk ook. En je ziet gewoon veel meer als je relaxed over de departementale wegen rijdt. En je komt op verrassend mooie plekjes. Tip voor een gratis overnachting. Over de Franse binnenwegen rijden levert nog geld op ook. Hoe zou jij het vinden als je zoveel geld bespaart dat je daar bijvoorbeeld een lekker etentje mee kunt betalen? Of misschien zelfs wel een overnachting voor onderweg? Door via de binnenwegen van Frankrijk te reizen bespaar ik al 30 jaar lang veel geld op tol- en benzinekosten. En wat ik bespaar kan ik dan weer uitgeven aan een lunch onderweg, een etentje 's avonds of een overnachting in een hotel of chambre d'hôte. Als voorbeeld neem ik een reis vanaf de Franse grens tot aan de Middellandse Zee in de omgeving van Cap d'Agde. Vanaf het bij de grens gelegen Valenciennes is dat over de autoroute een afstand van ongeveer 965 kilometer. Met mijn auto gebruik ik op de autoroute bij 130 kilometer per uur ongeveer 10 liter benzine per 100 kilometer. Als ik uitga van een Franse benzineprijs van 1,60, ben ik dus 155 euro aan benzine kwijt. In mijn geval is dat SP95. De tol over deze afstand is ongeveer 63 euro. De rit kostte totaal 218 euro. Met mijn beproefde Frankrijk binnendoorformule haal je Kaapdagte niet in één dag. Maar dat hoeft ook niet. Je wilt toch graag wat zien onderweg? De reis wordt zo ook al een vakantie. De afstand naar Kaapdagte wordt binnendoor circa 1010 kilometer. Je komt op prachtige landschappen, leuke dorpen en stadjes en rijdt over de mooiste wegen. Je hebt geen last van files, hoeft niet te wachten bij tolpoorten en je hoeft geen tol te betalen. Je bespaart bovendien minimaal 20 cent per liter benzine, omdat je onderweg altijd wel een supermarché passeert waar je voordelig kunt tanken. En aangezien je binnendoor gemiddeld 60 à 70 km per uur rijdt, gebruik je ook een stuk minder benzine. Onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat je met 130 km per uur circa 42% meer benzine gebruikt dan met een snelheid van tussen de 60 en 80 km per uur. Mijn eigen ervaring is dat ik met 130 km per uur 1 op 10 rijd. En als ik binnendoor reis is het verbruik van mijn auto niet meer dan 1 op 15, 50% zuiniger dus. En sinds de maximumsnelheid op veel tweebaanswegen naar 80 km per uur is gegaan, haal ik soms zelfs op hele stukken 1 op 20. De voorwaarde is dan wel dat je kunt doorrijden. Maar vooral in het binnenland van Frankrijk kom je vaak hele tijden niets anders tegen dan natuur. Volgens mijn berekeningen gebruik ik wanneer ik binnendoor rijd ongeveer 68 liter brandstof voor een rit naar de Middellandse Zee, waarbij ik per liter dus op zijn minst 20 cent goedkoper uit ben dan wanneer ik langs de autoroute zou tanken. In totaal betaal ik dan €95,20 voor de brandstof. Als ik over de autoroute zou rijden, zou ik €155 aan benzine en €63 aan tol kwijt zijn geweest. En of de prijs iets hoger of lager is, maakt weinig uit, want ik ben immers uitgegaan van het gemiddelde prijsverschil tussen de supermarchés langs de binnenwegen en tankstations langs de autoroute. En dat is 20 cent en soms zelfs nog wel wat meer. Door binnendoor te rijden bespaar ik dus op 1000 kilometer ruim €122. En dat is de prijs voor een overnachting in een leuk Frans familiehotel of een sfeervolle chambre d'hôte, inclusief ontbijt en vaak zelfs ook nog met een diner. Ik heb dankzij deze binnendoorbesparingen ook al vaker tijdens een reis twee goedkope hotels voor onderweg kunnen betalen. Maar het grootste voordeel van binnendoorrijden is echter dat de vakantie meteen begint en je lekker uitgerust op je bestemming aankomt. Ik rijd op mijn gemak ongeveer 350 km per dag. Het hangt meestal een beetje van de route af, maar ik zie heel veel en rijd relaxed, heb geen stress en geniet volop. Op deze manier doe ik er een paar dagen over en ben ik net zoveel geld kwijt als wanneer ik in één dag jakker over de autoroute en vermoeid op de bestemming aankom. Help, ik spreek geen Frans! Ik was op school geen talenwonder en had ook nog de pech dat ik een super saaie leraar Frans had die geen orde kon houden in de klas. Het was dus altijd chaos tijdens de Franse les. Als 15- en 16-jarige had ik er geen flauw benul van dat ik er jaren later spijt van zou krijgen dat ik niet zo goed had opgelet op school. Die spijt begon trouwens al bijna tijdens mijn eindexamen, want ik haalde een 3 voor Frans en dat was toen net genoeg om te slagen. Maar oei oei, wat was het kantje boord geweest. Toen ik tijdens de diploma-uitreiking dat felbegeerde papiertje kreeg, had ik niet kunnen bevroeden dat mijn levensonderhoud tientallen jaren later voor een groot deel afhankelijk van de Franse taal en Frankrijk zou zijn. Tijdens de mislukte trip naar Parijs die ik aan het begin van dit boek vertelde, sprak ik mijn eerste woordjes Frans in Frankrijk. En toen ik steeds vaker in Frankrijk kwam, begon ik het als een gemis te ervaren dat ik zo weinig van de taal begreep en kon spreken. Ik begon het hinderlijk te vinden dat ik op school niet goed had opgelet en mijn kennis van het Frans heel diep had weggestopt. Die zat wel ergens, maar hoe kreeg ik hem eruit? Gelukkig was Marjan altijd mijn Franse woordenboek. Marjan heeft op school woordjes gestampt en die kent ze nog steeds feilloos. Als ik vroeger ergens iets wilde vragen en een Frans woord niet wist, vulde zij mee aan. Ik brabbelde er flink op los en dacht dat iedereen in Frankrijk me wel begreep. In elk geval kreeg ik altijd antwoord, brood, vlees of groente en het eten waar ik om vroeg in een restaurant. Gaandeweg begon ik het Frans steeds leuker te vinden. En ik kocht vanaf een gegeven moment in Frankrijk altijd 's ochtends een lokale krant als ik brood bij de bakker ging halen. En dat doe ik nog steeds. Zo'n krant is niet alleen handig voor het weerbericht, maar ook voor lokale evenementen. En samen met een woordenboek Frans-Nederlands en Marjan bleek het lezen van Le Journal ook bijzonder leerzaam te zijn. Ik lees nu moeiteloos Frans en kan praktisch alles in mijn eigen woorden begrijpelijk vertalen. Praten in het Frans is voor mij nu geen enkele uitdaging meer. Het meest heb ik trouwens geleerd van een Franse familie in Chablis, toen onze zoon er woonde en een verkering had. Wij kwamen regelmatig en er werd alleen Frans gesproken. Dan moet je dus wel. Ik begon het steeds leuker te vinden en ging op zoek naar andere manieren om de taal te leren. Ooit kocht ik zelfs een DVD van Asterix en Obelix om Frans mee te leren. Dat ik voor die DVD koos, had een reden. Het probleem met het leren van nieuwe talen is dat ik veel te ongeduldig ben om lang in boeken te duiken. Liever leer ik in de praktijk. Daar ben ik in de loop der jaren nooit slechter van geworden en ook mijn kennis van het Frans is daar inmiddels behoorlijk mee opgekrikt. Maar hoe heb ik dat dan gedaan? Ik kan je al enkele tips geven. Lees een Franse krant op je vakantieadres. Ga in de weken voor je vakantie eens bewust luisteren naar Franse muziek. Of kijk eens wat vaker naar een Franstalige zender zoals TV Cinq Monde. Deze Franse zender heeft zelfs een aparte website waar je Frans kunt leren. apprendre.tvcinqmonde.com/fr. Een andere manier om meer over de taal te leren is het volgen van een cursus. Een paar jaar geleden ben ik samen met Marjan en een stel vrienden naar een opfriscursus Frans geweest. Naast leerzaam was het ook elke week heel leuk en gezellig. Je kunt overal in Nederland en België al ergens naar de avondschool. In België worden zelfs excellente cursussen Frans gegeven. Wat ik ook een tijdje gedaan heb, is de app van Duolingo gebruiken. Dat was ook best leuk en heel leerzaam. En de beste manier om goed Frans te leren spreken is je onderdompelen in de Franse taal door een tijdje in Frankrijk te gaan wonen. Maar je kunt ook bij taalinstituten in Frankrijk terecht, waar je in je vakantie in één of meerdere weken de taal kunt leren of je kennis ervan kunt bijspijkeren. Steeds meer Fransen beginnen trouwens ook Engels te praten en daar doemt dan meteen een ander probleem op. Zodra zij in de gaten krijgen dat je een buitenlander bent, beginnen ze in het Engels met je te brabbelen. Ik kap dat altijd meteen af door te vragen of ze in het Frans tegen mij willen praten. Ook krijg je vaak een Engelstalige menukaart. Stevast vraag ik dan om la carte en français, s'il vous plaît, omdat ik dan ook beter begrijp om welke gerechten het gaat. Ik bereik er twee dingen mee. Voor mij blijft het leerzaam en de ander voelt zich veel meer op zijn gemak. Ook wordt het erg gewaardeerd als je de moeite neemt om Frans te praten. Daarvoor krijg je heel veel vriendelijkheid en hulpvaardigheid terug. Maar het Frans blijft een lastige taal. Ik ga bijvoorbeeld nog regelmatig de fout in met de lidwoorden le en la. Een broer van mij heeft jaren met een zeilboot op de Middellandse Zee gevaren en lag een keer met zijn boot in de haven Port Napoleon nabij de Camargue. Ik was op dat moment in de buurt van de Camargue en dus spraken wij af elkaar te ontmoeten. In die tijd had ik nog geen navigatiesysteem in de auto en ik kon de haven niet precies vinden. Ik wist dat ik in de buurt was, maar besloot toch ergens maar de weg te gaan vragen en ging een café in. Daar zei ik heel stoer en zonder twijfel: bonjour, je cherche la route vers la porte de Napoleon. Ik werd door de serveerster aangekeken, alsof ze het in Marseille hoorden donderen. Ik had namelijk gezegd: hallo, ik ben op zoek naar de weg naar de deur van Napoleon. En al snel ontdekte ik mijn historische fout en vroeg ik nog een keer om hulp, maar verving nu la porte, de deur, door le port, de haven, en kreeg te horen: ah, le port Napoleon. Vous allez tout droit et à environ un kilomètre à gauche. Au revoir. Ik begreep dat ik rechtdoor moest en al ongeveer een kilometer naar links. Merci bien et au revoir. Er staan trouwens handige links om Frans te leren op frankrijkbinnendoor.nl/boek/Frans leren. Fransen zijn aardiger dan je denkt. Frankrijk is een fantastisch land. Maar er zouden geen Fransen moeten wonen. Dat is een opmerking die je helaas nog wel eens hoort. Frans Bauer bijvoorbeeld ging in 2013 met zijn broer Doris kamperen in Frankrijk voor de televisieserie Vive la France. Daarover zei hij later tegen Umberto Tan in een aflevering van RTL Late Night Natasja Froger vertelde mij dat Frankrijk een mooi land is, maar dat er alleen geen Fransen moesten wonen. Ik zat ernaar te kijken en mijn mond viel open van verbazing. Het deed mij denken aan eenzelfde soort uitspraak van politica Annemarie Jorisma, die ze ooit in het ANWB-blad Reizen had geuit. Over haar opmerkingen werden eind jaren 90 krantartikelen geschreven en ze leidden volgens mij zelfs tot kamervragen. Ik moet erkennen dat Fransen soms wel hun nukken hebben, maar die hebben Nederlanders en Belgen toch ook? Ik kan me dan ook absoluut niet in dit soort opmerkingen vinden. Sterker nog, mijn ervaringen met Fransen zijn gewoon goed. Ik reis dus al ruim 30 jaar door Frankrijk en heb in al die jaren maar één negatieve ervaring opgedaan. Het ging om een lunch in het wijndorp Sancerre. Dat is gelegen aan de Loire. Aan het dorpsplein ligt een grote brasserie met een terras dat van de brasserie gescheiden wordt door een straat. Ik had binnen een tafeltje weten te bemachtigen, dat pal tegenover de bar stond waar de baas de dienst uitmaakte. Hij was constant aan het mopperen op zijn personeelsleden en liet geen moment voorbij gaan om ze op hun plaats te zetten, terwijl ze zich de benen uit het lijf liepen en met zwaar beladen dienbladen de gasten bedienden. Nadat ons bestelde eten was gebracht, zette de eigenaar, niet bepaald zachtzinnig, twee glazen wijn voor ons neer, waarbij de wijn in het glas voor Marjan over de rand klotste. Zonder op of om te kijken liep de baas terug naar zijn plek achter de bar en ging stug verder met het afkatten van zijn personeel. Het eten was redelijk, maar niet top en de bediening was matig. Ik nam het personeel niet eens kwalijk, want met zo'n baas is het natuurlijk wel echt lastig om een glimlach op je gezicht te toveren. Toen we onze borden leeg hadden, ging ik even naar het toilet. Terwijl ik langs de bar liep, duwde de bazige baas meteen de rekening in mijn hand. Het ontbrak er nog maar aan of hij had mij ook afgeblaft, want het kwam zeker over als en nou oprotten. Ik ben er daarna nooit meer geweest, maar gelukkig was het tot nog toe de enige negatieve ervaring die ik met Fransen heb gehad. Een gratis drankje van de baas. Het kan natuurlijk ook anders. En daarvan heb ik een paar mooie voorbeelden. Een paar jaar geleden fietsten Marjan en ik in de Gironde naar het strand van Le Grand Cahos. Bij de opgang naar het strand ligt langs het fietspad een bar met terras. Rond 4 uur in de namiddag stopte ik er en bestelde voor mij een biertje en voor Marjan een orangina. Onze bestelling kwam snel, maar na een kwartiertje begon men alle stoelen om ons heen op te ruimen en uiteindelijk stond alleen onze tafel dan nog bij de stoelen waar we op zaten. Ik raakte in gesprek met de eigenaar. Hij vertelde dat hij om 4:30 zijn zoon naar school moest halen en dat hij daarom de zaak tijdelijk sloot. Maar wij konden het rustig aandoen en gewoon onze consumptie opdrinken. Toen ik de rekening vroeg, en die was 8,50 €, verontschuldigde hij zich en zei dat ik niets hoefde te betalen en dat we lekker konden blijven zitten om te genieten van de drankjes en het zonnetje. De glazen konden we als we weggingen gewoon laten staan. Een ander voorval. Opnieuw een fietstocht langs de Atlantische kust. Tussen de middag stopten wij voor een drankje bij een strandtent in Le Porge Océan, wederom in het departement Gironde. Het terras zat bomvol en we bestelden een lekker verse salade en wat te drinken. Ik had de bidons van onze mountainbikes onder de tafel staan. Na ruim 1,5 uur reken ik af met de bidons in mijn handen en liep weg. Ik werd echter teruggeroepen door de eigenaresse en dacht dat er iets niet goed was gegaan met de rekening. Maar ze pakte de bidons van mij over en vulden ze daarna met lekker koel water. Tomaten en kersen tot je erbij neervalt. Wat ik ook al vaak heb meegemaakt als ik ergens een vakantiehuis of een gîte had gehuurd, was dat de eigenaar ervoor zorgde dat er bij aankomst een fles wijn op tafel stond of een mooie bos bloemen uit de tuin. Ooit was ik met Marjan in een vakantiehuis in de Franse Alpen, waarvan de eigenaar een paar kersenbomen had. Elke dag stond er op het bankje naast de voordeur een grote schaal boordevol met kersen. Hetzelfde maakte ik eens mee in Saint-Rémy-de-Provence. De eigenaar van de gîte die ik gehuurd had werkte bij een tomatengroothandel en die tomaten waren superlekker. Je proefde gewoon de zon. Toen ik hem dat vertelde, kregen wij de resterende 2,5 week elke dag een verse voorraad tomaten. Ik heb nog nooit binnen zo'n korte tijd zoveel tomaten gegeten als in die vakantie. Als laatste wil ik nog een voorbeeld aanhalen waaruit wederom blijkt dat Fransen helemaal niet onaardig zijn. Ik kreeg jaren geleden een prachtige kurkentrekker, een Screwpool LM400 van Le Creuset. De LM400 is een unieke kurkentrekker waarmee je soepel elke fles kunt ontkurken en ik opende er dan ook heel wat flessen mee. Er zat 10 jaar garantie op en na 8 jaar ging mijn screwpool kapot. Het bonnetje had ik er in de tijd bij gekregen en goed bewaard. Dat de screwpool in België gekocht was, bleek gelukkig niets uit te maken. Ik had uitgezocht dat ik de kurkentrekker naar Le Creuset in Frankrijk moest sturen. Voor ongeveer 20 euro kon ik hem in een stevige doos laten verzenden. Na 2 weken kreeg ik een pakket thuisgestuurd met niet alleen een splinternieuwe kurkentrekker en een bon voor opnieuw 10 jaar garantie, maar ook een speciale wijnkoeler van Le Creuset ter waarde van 24 euro en een briefje erbij dat dat was ter compensatie van de gemaakte verzendkosten. Maar wat is nu het geheim? Hoe krijg je nu de gemiddelde Fransman of vrouw zo vriendelijk en behulpzaam? Daar is eigenlijk maar 1 methode voor en dat is gewoon normaal doen. Probeer je een klein beetje in de taal te verdiepen. Als ze merken dat je je best doet om die lastige taal te spreken, dan krijg je er veel voor terug. Probeer het maar eens uit en vraag ergens de weg of informeer als je in een restaurant of café bent of er leuke plekken zijn in de omgeving die je absoluut moet zien. Je zult merken dat je altijd geholpen wordt. Ik heb er in elk geval al heel wat bijzondere plekjes in heel Frankrijk door ontdekt.